We hadden het toch vorige week over The Idol, die serie met de prachtige dochter van Johnny Depp.
Zeker. Slecht geacteerd, maar doet er niet toe.
Precies, ja. De tweede aflevering staat nu online.
Ja.
Ik weet nog steeds niet echt wat ik ervan moet vinden.
Ja.
Het is wel mooi, maar ja, ik kan het ook niet wegzetten, maar het is niet heel goed.
Ja.
Maar wat me nu opviel, dat huis.
Ja.
Ken je dat?
Waar ze zitten?
Ja.
Ja, dat, met het zwembad.
Ja.
Mooi huis.
Dat is dus het oude huis van Arnie. Want hij heeft het huis verkocht aan The Weeknd.
En dat is het echte huis van The Weeknd?
Dat is dus het echte huis van The Weeknd.
Oh. Maar dat heeft hij toch voor miljoenen verkocht? Ooit?
Ja, 70 miljoen.
Ja, niet normaal. 70 miljoen. Oh, wauw. Dat is een heel mooi huis.
Ja, Danielle heeft het dus helemaal zelf gedaan.
Ja.
Ingericht en alles. En wat dat betreft, ja, mega compliment dat dus HBO, dat echt bekend staat om de esthetiek.
Ja.
Heeft gezegd van nou, dat door Danielle bedachte, ontworpen huis. Dat moeten we als set hebben voor zo'n mooie serie.
Maar het is wel, als je daar woont, als je daarover nadenkt, dat je daar kan wonen in zo'n huis. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Hoe gigantisch dat is. En dat zwembad en alles erop en eraan. Ja, het is bizar eigenlijk.
Ik ben dus zelf wel eens met een open huizendag in een heel groot huis gaan kijken.
Oh ja.
Omdat ik dacht, hoe voelt dat?
Oh, wat grappig.
Ik zou het niet kunnen.
Nee?
Ik vind het zo'n ongemakkelijk idee om in een hal binnen te komen waar je gewoon al met een gezin met 5 kinderen zou kunnen leven, zeg maar.
Je blijft ook maar stofzuigen.
Ja.
Ja.
Vooral dat.
Ja, ja daarom doe je het niet.
Dat in die hal leven, dat had nog wel geluk. Maar dat stofzuigen, daar knapte ik op af.
Al die trappen. Ja. Goed, een nieuwe presentatrice hebben we in televisieland. Estefane Polman gaat namelijk het nieuwe seizoen van Beter Later Nooit presenteren. Kunnen we binnenkort misschien ook wel schaatsen. Jutta Leerdam als presentatrice op het grote televisiedoek verwachten. En gooien met urine op nationale televisie.
Godverdamme.
Ja, dat is echt heel. Ja, het gaat over Ex on the Beach. Zometeen naar een heel verhaal. Ik heb daar gekeken en echt met je in shock. Zo'n programmering van onder andere de publieke omroep is afgelopen en is eigenlijk begonnen. En we worden weer bedolven met quizzen. Waarom dat is, daar gaan we zo meteen over praten. En nog veel meer hier in deze BLVD-podcast. Mijn naam is Luc Iekink.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is dus de BLVD-podcast. Rob, jij hebt het met Bridget hier ook al even over gehad, hè, tijdens mijn verlof. De zomerprogrammering staat voor de deur. Het is een programmering vol met herhalingen. Want als je nu de tv-gids openslaat, dan is dat wat de klok slaat. Dat klopt, hè?
Ja, het is echt teleurstellend. Ook ik heb nog een keer extra op de kalender gekeken of ik me vergist had in de maand. Maar het is gewoon echt juni. En de zomerprogrammering is al in volle gang.
In mijn beleving was vroeger, maar misschien heb ik het wel helemaal mis, was het gewoon zo dat als de schoolvakanties begonnen, dan begon ook de
tv-zomerprogrammering.
En dan was dat weer afgelopen en dan begon ook weer het nieuwe tv-seizoen.
Ja.
Dat is niet meer zo.
Nee, en dat werd op een gegeven moment eigenlijk beter de goede kant op. Want er was op een gegeven moment een zomer dat er superveel gebeurde. Met onder andere een poging tot een coup in Turkije. En toen vroeg iedereen zich af van, hè, maar waarom zijn er geen nieuwsprogramma's om dit allemaal te bespreken?
Ja.
Je had echt alleen de journaals en Nieuwsuur en dat was het wel. En daarna is iedereen zijn leven gaan beteren. En toen daarna is de NPO bijvoorbeeld drama gaan produceren. Ook gaan programmeren in de zomer. RTL is natuurlijk met BNB Vol Liefde gekomen.
Ja.
En ineens deed je er als zomerse televisiekijker toe. En nou ja, BNB Vol Liefde is er nog. Ik weet er alles van. Is natuurlijk een hit geworden ook op RTL 4. Maar ja, de zomerperiode is wel echt nu heel lang gaan duren. En ja, dat kan bijna niet anders dan te maken hebben met het feit dat er gewoon elk jaar net weer ietsje minder mensen voor de buis zitten überhaupt.
Ja.
Waardoor je sneller in het jaar met hoe vroeger het licht is, hoe later het donker wordt, hoe minder mensen de televisie kijken. En ja, dat uiteindelijk, je wil wel voor een bepaald aantal kijkers natuurlijk je programma maken.
Ja, maar je zou ook kunnen denken, oké, er zijn misschien wel wat kijkers weg, maar er zijn ook nog heel veel kijkers over, want mensen zijn nu nog niet op vakantie. Het is wel lekker weer, maar ze zijn nog wel thuis. Dat zie je ook, vind ik, wel een beetje aan de cijfers, dat toen het lekker weer begon te worden, nam het heel erg af. En nu is het nog steeds lekker weer en nu neemt het weer een klein beetje toe, omdat mensen ook denken, oké, nu Toen heb ik het idee van, nu weet ik wel hoe het is om weer buiten te kunnen zitten. Nu ga ik weer gewoon een beetje mijn ritme oppakken.
Ja.
Mijn dagelijks leven.
Nee, en het was afgelopen dagen natuurlijk ook wel heel, heel warm.
Ja.
Dan is het ook wel lekker om even voor de televisie te zitten. Verfrissend. En bij te kunnen komen.
Ja, precies.
Bij gebrek aan een zwembad.
Ja, maar ik vind ook in een vakantie zoals BNB Vol Liefde. Ja, dat wordt dan uitgezonden in een vakantieperiode. Ja, dat vind ik wel. Dat is wel echt een typisch zomerprogramma. Je kan er ook op anticiperen door een programma te maken wat juist heel erg past bij het lekkere weer. Het hoeft allemaal iets minder gehaaid en snel en zo, maar gewoon een beetje mellow, langzaam.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ook omdat je juist door zo'n serie als BNB Vol Liefde toch ook het gevoel hebt dat je er een beetje toe doet als zomerse tv-kijker. Ja. Want het was hiervoor van, ja, als je niet op vakantie bent, nou, dan ben je gewoon een sukkel. En dan hier is de 80ste herhaling van, weet ik veel wat, wat voor klote serie die uit Amerika geïmporteerd is. En dat was op een gegeven moment niet meer. Maar ja, dan heb je dus inderdaad wel een paar titels voor de zomer. Maar ja, het is nu nog geen zomer. En als ik dan kijk, de NPO heeft ook, even kijken, 2 jaar geleden een dagelijkse soap gehad.
Ja.
Zwanenburg.
Oh ja.
Dat heeft het toen best wel heel goed gedaan. Maar goed, dat is wel natuurlijk een dure grap. Nu hebben ze ook drama, maar dat is dan een serie met wekelijkse afleveringen.
Ja, van de jeugd.
De droom van de jeugd, ja. Ik moet zeggen, ik vind het een mooie serie, maar het is niet een serie voor iedereen, zeg maar. En je ziet er wel aan dat er heel veel geld in is gegaan.
Maar gaat dan al het geld dan naar die serie toe, denk jij? En blijft er daarom te weinig geld over om andere programma's te maken in de zomer?
Zo voelt het wel. En dat, kijk, daarvan weten we het natuurlijk niet zeker. Bij NPO 3 zie je het wel, want NPO 3 is eigenlijk het hele jaar een soort van karige zomerprogrammering.
Ja.
Maar die zijn hun budget aan het opsparen om dan een prachtige serie als Het Gouden Uur te kunnen maken. En Het Gouden Uur was het waard. Maar bijvoorbeeld Arcadia van onze collega Tim Oliehoek. Ja, het is gewoon niet goed bekeken. Het zag er allemaal mooi uit. Maar daarvan kun je niet zeggen dat het de miljoenen die erin zijn gestoken echt waard was.
Nee, dat is een financiële heftige gok geweest uiteindelijk. Ja,
en zeker als je dan weet dat je daar gewoon 10% van het jaarbudget van NPO 3 aan kwijt bent. En dan dus gewoon wekenlang alleen maar herhalingen kunt uitzenden.
De commerciële zenders die hebben de oplossing voor dit probleem, namelijk quizzen.
Ja.
Gewoon lekker een quizje uitzenden. Ruben heeft natuurlijk een quiz. SBS komt met een quiz. Letrix, NPO heeft De Slimste Mens, wat ook weer wordt uitgezonden. Die doen dat ook, maar Letrix is nieuw. Als je zept, je komt uiteindelijk altijd in de quiz terecht. In de zomer althans.
Ja. Nee, en dat vind ik op zich wel slim. Want quizzen zijn super makkelijk te maken.
Ja.
Als je de eerste helft gemist hebt, omdat je wel nog in de tuin zat, is er helemaal niks aan de hand.
Nee.
Dan kijk je gewoon de tweede.
Maakt ook verder niet uit.
Precies, ja. En ik weet er alles van. Heeft zich natuurlijk al bewezen. Ik moet zeggen, Letrix heb ik ook wel vertrouwen in. Dat is het lijkt gigantisch op Lingo. Het is een woordenspelletje.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk elke quiz lijkt natuurlijk enorm.
Ja, je stelt een vraag, je geeft antwoord en degene met de meeste antwoorden goed,
precies,
die wint.
Ja.
Ja, het is niet zo ingewikkeld natuurlijk ook.
Ja, en maar toevallig weet ik want Letrix komt uit de koker van John de Mol zelf. En ik weet toevallig dat hij daar echt al lang aan gewerkt heeft.
Okay.
En ja, het meeste dat op zender verschijnt bij SBS6, daar heb ik het gevoel van dat ze daar vorige week het idee hadden en meteen zijn gaan filmen, zeg maar.
Hier is even op gebroed.
Ja, dus ik heb van alle nieuwe dingen heb ik het meest vertrouwen in Letrix.
Leuk.
En dan heeft SBS6 natuurlijk ook nog De Quiz met Ballen.
Ja.
Met Johnny de Mol hebben we het ook al eventjes over gehad. En Johnny de Mol zelf heeft er heel veel vertrouwen in.
Ja.
Dus dan denk ik van, nou ja, als zo'n ervaren tv-maker dat zegt, ja, het gaat zo lullig worden als het dan een tweede Alles is Muziek blijkt te zijn.
Ja, maar quizzen scoren altijd wel beter dan zo'n gok als Alles is Muziek, wat een heel nieuw format is,
ja,
lijkt mij.
Precies, dat is sowieso makkelijker. Maar ja, we moeten niet uitvlakken dat ook 4 is te veel bijvoorbeeld op televisie is geweest.
Ja, dat is waar.
En dat je denkt van, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, blijkbaar toch moeilijker dan we denken.
Letrix wordt trouwens gepresenteerd door best wel een leuk duo. Patrick Martens en Diantha Broeks, die gaan het presenteren. Dat is, want het is wel belangrijk wie zo'n quiz host. Dat zie je bij de quiz van Ruben. Omdat Ruben dat doet, is toch nog even extra, hè? dat hij dat doet, maakt het extra leuk, ja. Vind ik.
Ja, en ik heb met Dianta even samengewerkt bij een programma waar ik de naam niet van zal noemen.
Ja, iets met een 6.
Iets met een 6, ja. En dat, zij is leuk. Ja. Ze is echt leuk. Het is leuk om gesprekken met haar te hebben. Dus ik denk echt dat zij ook leuk gaat zijn met de kandidaten. Ja, Patrick Martens, die kan dat gewoon.
Ja.
Dus hoe moet ik dat zeggen? Mag ik een voetbalvergelijking maken? Tuurlijk. Wel, toch? Siem de Jong. Siem. Zo voelt het een beetje.
Ja?
Ik geloof dat hij 3 keer kampioen is geworden met Ajax. Ja. Ik denk dat hij 2 keer aanvoerder was. Uiteindelijk niet een totale hoogvlieger. Maar het is fijn om hem erbij te hebben. En door de mand zal hij echt niet vallen.
En zou Patrick Martens nou ook een net iets betere broer hebben?
Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, nee.
dat weten we niet.
Nee, wat dat betreft, misschien is hij gewoon Siem en Luc de Jong in 1.
In 1, dat is mooi. Dan kan hij goed scoren. Nou, we gaan het afwachten deze zomer met Letrix en al die andere programma's die wel worden uitgezonden en dus de herhalingen. We gaan naar wat korte nieuws. Frank Masmeijer zat afgelopen zondag bij Renze aan tafel om zijn Viaplay docu te promoten. Hij maakte zijn rentree op televisie. Niet iedereen was daar blij mee, want er was namelijk veel kritiek op het feit dat hij te gast was in die talkshow aan zich. Ja. Veroordeeld. En dan denk ik altijd, hij is dan veroordeeld, maar hij heeft zijn straf uitgezeten. Gratie gekregen van de koning.
Ja, de koning vindt dat hij door mag. Dus wie zijn wij dan om te zeggen dat hij geen boete mag krijgen?
Nee, maar ik vind, hij heeft boete gedaan. Dus dan mag je ook weer verder, vind ik. Het was wel een beetje
ongemakkelijk.
Het is een ongemakkelijke man.
Ja.
Het is echt een ongemakkelijke man. En wat ik jammer vond, was dat John van de Heuvel, die eerst nog wel aan tafel zat bij Renze, dat die van tafel af was. Dat is toch jammer, is toch gek. Ja. Had ik wel leuk gevonden om die twee ook even te zien clashen.
Ja, want uiteindelijk hadden ze de journalist nodig die de biografie over Masmeijer heeft geschreven, om uit te leggen waar hij dan uiteindelijk voor veroordeeld is.
Ja.
En dat is een entertainment journalist. Nou ja, daar ben ik ook dus niet. Geen kwaad woord daarover, maar dat is wel wat anders dan dat John van de Heuvel zegt van oké, hier is hij voor veroordeeld.
Ja.
Want uiteindelijk, het blijft natuurlijk heel raar dat die man daar zit en eigenlijk zoiets heeft, het is me allemaal een beetje overkomen.
Ja, hij wist ook
iemand
niet.
Iemand zei, heb je een nummer van iemand? Nou, prima, gaan we regelen. En dat was het dan wel.
Ja, dat denk ik dat iemand die, als je daar een misdaadjournalist tegenover had gezet, John in dit geval, dan was dat denk ik net iets knallender nog geweest.
Knallender wel, en toch denk ik, er is geen kijker die heeft gedacht van, nou, wat een goed verhaal Frank Masmeijer. Nu begrijp ik helemaal. Dus wat dat betreft, hij had echt even moeten sparren met iemand om dit gesprekje te doen, want het was totaal ongeloofwaardig. En juist daarom denk ik ook, geef die man dat podium, want hij zet zichzelf gewoon voor lul.
Ja,
dan weten we in ieder geval dat die man niet deugt.
Ja, maar ik vind ook wel, want zo Renze ging er ook goed in. Hij pakte dat gesprek goed op. Vindt ook een goede gast. Ja, ik denk niet dat wij het hadden afgewezen als je zo. Ja, dat is toch gewoon een goede gast.
Natuurlijk.
Ja. Je wilt toch gewoon zijn verhaal horen en die documentaire wordt gemaakt. Dus nee hoor, ik snap dat wel. Ja.
Over Renze gesproken, die is beter in gewoon gesprekken dan in stevigere interviews. Maar dit deed hij goed. Dus hij, wat dat betreft, hij is aan het bijleren.
Ja, lekker aan het groeien, ja. Ook bij Rens aan tafel. Frans Bauer, die vertelde daar, dat is best wel vreemd, dat er nog geen concreet plan ligt voor een nieuw seizoen van de Bauers. Terwijl, dat hadden wij toch allemaal wel gedacht. En hij heeft afgelopen week heel veel aanbiedingen gekregen van verschillende partijen.
Ja, dat
afgelopen
laatste,
week.
Dat is echt het allergekste. Want we hebben het toevallig in Boulevard gehad over Frans Bauer en de Bauers en de terugkeer. Toen vertelde ik al dat er dus behalve Avrotros eigenlijk geen geruchten in de markt zijn. En het kan natuurlijk dat iedereen super discreet is. Maar ik heb RTL even gebeld en zij zeggen nee, daar zijn we niet mee bezig. En ik vind dat zo raar, omdat je gewoon weet als je de Bauers terugbrengt op televisie, een gegarandeerde hit, een gegarandeerde kans hebben voor een gouden televisiering.
Ja.
Dus tenminste, die hebben ze natuurlijk al een keer gewonnen.
Ja,
dus dan, misschien dat niet mag. Maar
maakt niet
in
uit.
In ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Dit is gewoon, je hebt van iedereen de aandacht. Hoe kan het dat het dan pas vorige week een beetje is losgebarst?
Ik heb een theorie, maar het is echt nergens op gebaseerd. Maar toch is het een theorie. Ja, RTL zegt tegen jou, nou, wij zijn niet bezig met de Bauers. Frans Bauer zegt nu bij Renze, ik heb afgelopen week heel veel aanbiedingen gekregen. Dat betekent dus dat zij in theorie het zo kunnen spelen van, we waren niet bezig met de Bauers, maar op een gegeven moment zijn we wel bezig gegaan met de Bauers. En dus dat ze het wel willen, maar dat ze het zo stil houden. Zeggen, we zijn nu niet meer bezig. We zijn nu nog niet meer bezig met de bouwers. En dat gaat dan vanaf nu ineens lopen. En dan horen wij over 2 maanden van, nou, tada, het is rond. Ja. Het zou kunnen.
Ja, maar ja, dat kan. Maar dan zijn ze wel echt laat. Want in maart bleek al dat Avrotros ermee bezig was.
Ja.
En nou ja, we weten inmiddels ook, want dat heeft Frans zelf verteld, dat zijn jongste zoon er een beetje moeite mee heeft om weer te gaan draaien. En je kunt niet zoiets gaan doen zonder dat de hele familie meewerkt.
Nee, maar Frans weet ook wel dat als hij en zijn familie op Videoland bijvoorbeeld worden uitgezonden, hoeft niet eens per se op RTL te zijn, natuurlijk op RTL 4.
Ja.
Maar stel dat dat is gewoon, dat gaat een heel veel nieuwe abonnees opleveren, want mensen vinden het leuk om naar te kijken. En misschien kan Avrotros dat wel helemaal niet betalen.
Ja.
Dat kan natuurlijk. De markt is veranderd. Hè?
Ja.
Het is niet meer zoals vroeger. Dus het zou best wel kunnen natuurlijk. Dat ze denken van nou, we gaan het gewoon een beetje uitspelen. Leuk dat de Avrotros interesse heeft. Maar we gaan ook eens bij SBS en RTL. We blijven gewoon even erop zitten. Ja, het hoeft niet nu. Kan ook over een half jaar.
Precies. Ik vind het echt een no-brainer. En ook de streamingdiensten die moeten hier. De andere streamingdiensten, ja, die moeten hier naar kijken. Maar ja, ik zou Videoland en Frans Bauer een perfecte combi vinden.
De nieuwste film van Wes Anderson. Asteroid City is van volgende week te zien in de bioscoop. Enorme sterrencast. Scarlett Johansson, Steve Carell, Edward Norton, Willem Dafoe, Jeff Goldblum. Leuk.
Tom Hanks.
Zeker, ja. En onze collega Vivienne, die heeft die film al gezien.
Ach, ik ben jaloers.
Ja, zij stond daar. En heeft ons even verteld wat zij er nou eigenlijk van vindt.
Asteroid City is uit in de bioscoop. En ik keek hier zo naar uit naar deze film. Ik heb die trailer en die teaser echt al 10 keer gezien. En dan zit je in de bioscoop, begint de film. En hij weet gewoon vanaf moment 1 me dan toch weer te verrassen met het verhaal. Het is echt een Wes Anderson film. En daar bedoel ik mee dat het een visueel feest is. Nou, dat hoort echt bij hem. Dat kenmerkt hem. Het heeft zoveel details. Echt de meest prachtige shots. Mooie kleuren. En dan zoveel humor erin. En ik weet ook gewoon dat ik de helft nog gemist heb. Want het zit zo vol details. Dus ik ga hem zeker nog een keertje kijken. Het verhaal is verrassend. De cast is fantastisch. Iedereen wil altijd met hem werken. En dat blijkt nu ook maar weer. Speciale shout-out voor Scarlett Johansson, Jason Schwartzman en voor de oplettende kijker Jeff Goldblum.
Nou, ben jij een beetje fan van zijn films?
Ja.
Ja,
ik vind ze niet allemaal even goed. Maar de meeste toch wel.
Ik vind het zo grappig dat je dus, als je dus een film van Wes Anderson aanzet en je weet niet dat het van hem is, dan je ziet dat meteen.
Ja.
Dat is wel knap,
ja,
hè?
Ja, hij heeft echt een heel eigen stijl ontwikkeld. Overigens is het dan wel, het risico is dat uiteindelijk iemand een hele gemakkelijke manier vindt om hetzelfde te bereiken. En dan word je ineens een TikTok-trend. En dan heb je zelf decennia gewerkt aan dus die stijl. En ineens ben je TikTok-trend en doet iedereen het in 5 minuten. Maar ja, het is wel, het is, nou ja, tegelijkertijd een gigantische eer natuurlijk.
Ja.
Dat zoveel mensen zo aanslaan op die esthetiek van
wat jij hebt bedacht. Ja, jij hebt dat bedacht dan.
En al die TikTok. Ja, ik heb ze allemaal gezien. Want ik zat helemaal in dat algoritme.
Je bleef maar scrollen.
Ja, en ik heb ze allemaal van begin tot eind gekeken. Omdat het gewoon zo visueel bevredigend is. En het is die combinatie van de symmetrie, de kleuren en dan de muziek eronder. En toch, ja, het is allemaal. Ook als het puur beelden zijn en er niks gezegd wordt, het is allemaal een beetje droog.
Ja.
En ja, dat is deze nieuwe film dus ook. Want het gaat dan over, het heet Asteroid City. En het heet Asteroid City omdat er ooit een asteroïde op die plek is ingeslagen. Dus ze wonen in een soort van krater. Nou, uiteindelijk komen daar aliens naar die krater toe. En ik ga hem sowieso nog zien.
Ja. Ja, je wil hem zien, hè?
Ja.
Persbijeenkomst.
Ja, ik heb al even opgezocht wanneer de persbijeenkomst is. Grote kans dat ik maandagochtend om 10:30 in een zaaltje in het westelijke havengebied zit.
Ja. Dan gaan we ook nog heel even praten over Stars on Mars. Dat vind ik echt geestig. Dat is een nieuwe tv-serie op Fox in Amerika. En deelnemers moeten dus doen alsof zij 40 dagen lang op Mars leven. Lance Armstrong doet mee. Super grappig. Ze nemen het op in de outback van Zuid-Australië. Dat zijn dan de buitenscènes. Ja, het is echt geestig. Je moet maar even de trailer opzoeken. Stars on Mars, zo heet dat dus. Echt leuk. Een soort survival programma, maar dan op Mars met pakken aan. En William Shatner, die presenteert dat programma. Ook heel erg leuk. En ja, ik vind dit wel weer een leuke, creatieve manier van survival programma's
ja,
bedenken.
Helemaal. Omdat je, het is zo logisch om na te denken van oké, als we dus gaan live action roleplay, wat is nou een situatie die eigenlijk te duur is om dat met je vrienden te gaan doen, maar die je wel heel graag wil? Ja, dan staat dit natuurlijk wel hoog op iedereens lijstje.
Ja.
En dan is eigenlijk, je zou naar de maan kunnen gaan, maar ja, daar is die andere Armstrong dan al geweest. Ja, Mars, dat is toch waar we allemaal een beetje naar zitten te kijken. Ik vind het een geniaal idee. Ik hoop ook dat het naar Nederland kan komen.
Ja, wie gaat presteren?
Estefane Polman.
Ja, zou kunnen, ja. André Kuipers natuurlijk. Diederik Jekel.
Ja, precies.
Ja,
dat,
toch?
Dat is veel logischer. Ja, als het
Zou je meedoen?
Nou ja, als dat een dealbreaker is om het programma voor elkaar te krijgen, dan zou ik zeker meedoen. Ik denk dus wel, omdat het, want je moet, het moet allemaal heel serieus, want het kan niet zo zijn dat je gewoon zuurstof hebt en zo. Want ja, dat is allemaal anders op Mars.
Nee, je moet altijd die pakken aan en zo. Precies. Als je naar buiten gaat, moet je die helmen op. En, ja. Maar dat maakt dus, het ook leuk. Er zit een cameraatje in ook en zo. Kun je lekker
maar meekijken. Ik denk dus, je moet het eigenlijk met z'n allen in Australië opnemen. En eerst zat ik te denken, van ja, dat is wel tricky. Maar ja, van de andere kant, Expeditie Robinson.
Ja.
Dat worden al die edities worden ook allemaal op één plek
door één team ook. Hè? Is de Nederlandse ploeg, die neemt een hele hoop. Die neemt dan ook de Zweedse editie en de Deense editie. En dan nemen zij vooral die spellen op en zo. Nou, dat kan je natuurlijk hier ook doen.
Ja, dus ik hooop dat de Nederlandse zender gewoon even belt. Van mogen die set er nog?
Ja.
Mogen wij hem even lenen?
Leuk zou dat zijn. Stars on Mars, we hopen erop. We gaan naar de Mediawereld Ontrafeld.
De Mediawereld Ontrafeld.
In deze rubriek beantwoorden we vragen over hoe het er nou echt aan toe gaat achter de schermen. En we hebben een leuke vraag binnengekregen van Tao. Die zegt, hoe gaan jullie om met nieuws over bekende mensen waar jullie mee bevriend zijn? Ja, dat is wel interessant. Wij berichten natuurlijk veel over, of eigenlijk alleen maar over BN'ers. En sommige mensen kennen we dan weer beter dan andere mensen uit het vak.
Ik vind het wel lief van Tao dat ze denkt dat ik nog vrienden heb.
Ja, dat is wel wonderlijk. Je hebt er wel weinig over.
En dat maakt het allemaal heel makkelijk.
Heel simpel, hè. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel... ik probeer ook altijd wel met een soort vogelperspectief boven het wereldje te hangen. Dat vind ik altijd wel verfrissend. Dat houdt het ook wel wat makkelijker. Maar je ontkomt er niet aan dat je gewoon een betere band opbouwt met sommige mensen. Bijvoorbeeld, wij zijn allemaal collega's van elkaar natuurlijk. En wij hebben ook allemaal wel eens wat. Dus dat, maar ja, kijk, dan is toch altijd het antwoord nieuws is nieuws. En wij maken nou eenmaal een programma over bekende mensen. Dus als zij iets meemaken, dan is dat vaak nieuws. Ja, en dan moet je dat dan toch maar berichten. Maar het is wel altijd, je denkt daar dan onbewust, en misschien is dat wel slecht, maar je denkt daar onbewust toch altijd nog even een keer extra over na. Van, doe ik dit wel zorgvuldig genoeg?
Ja, maar dat is op zich wel logisch. Kijk, het enige is, je kunt je afvragen of je dan bij mensen waar je minder mee hebt, niet ook altijd diezelfde vraag zou moeten stellen. Want die zorgvuldigheid, dat is natuurlijk heel goed.
Ja, precies. Dat is het.
Maar ik denk in het algemeen, we zijn niet zo hard bij Boulevard.
Nee.
En sterker nog, heel veel mensen vinden ons veel te soft. Ik denk dat we altijd met compassie kijken naar dingen die mensen doen. En ja, als je een fout maakt, dan moet dat besproken kunnen worden. Maar als je... Ja, als het verder een menselijke fout is, dan zullen we niet al te hard op iemand inhakken.
Nee.
Maar ja, als je merkt dat iemand de boel ontzettend aan het manipuleren is. Ja, zelfs als het dan iemand is waar we op zich goed contact mee hebben. Dan zullen we daar onze eerlijke mening wel over vertellen.
Ja, iets op een minder persoonlijke ding. Een tijdje geleden had Marieke Els, ik ga natuurlijk haar programma... ik ben de naam al kwijt, kun je naar... Oh, alles is muziek, ja. Wat natuurlijk echt niet goed scoorde. En wat, ja, het programma was ook gewoon niet goed. En ik vond dat zelf wel, want ik spreek Marieke nog regelmatig. Ze heeft bij ons gewerkt en ik vind haar gewoon een leuk mens. Maar ja... iedereen kon ook zien dat dat en het programma niet al te best was en dat het gewoon niet goed scoorde. Dus dat is ook dan. En dan kan je wel daar heel erg met de mantel de liefde over gaan praten. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè. Je kan natuurlijk best wel gewoon je eerlijke mening daarover geven. En dat is ook prima. Want ja, dat is ook hoe het werkt natuurlijk gewoon.
Maar dat is wel een goed voorbeeld. Want ik voelde daar ook een bepaald ongemak. Omdat je natuurlijk weet dat Marieke ook weg is gegaan bij Boulevard om dit soort kansen na te jagen. Dit is het eerste studioprogramma dat ze solo presenteert. Ja, je wil gewoon dat het voor haar dat het werkt. kijkt. En je ziet dat dat gewoon verre van het geval is. En je merkt ook dat het dat ze het daar moeilijk mee heeft.
Ja.
En ze heeft dan gezegd van niet. Maar ja, wij kennen haar. Ja, natuurlijk vindt
Tuurlijk.
Ze dat lastig.
Dit is toch vervelend,
en,
ja.
Dus ja, maar goed, dan moeten we ook... Dan moeten we ook een beetje hard zijn voor onszelf. En ja, gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja.
Ook als iemand die wil graag mogen een slecht programma maakt, moeten we het beest bij de naam kunnen noemen.
Ja, duidelijk. Goed, we hopen hebben we je vraag goed beantwoord. Als je nou zelf een vraag hebt, dan kan je mailen. Mocht je nog een mailadres hebben. RTL Boulevard, @bluecircle.nl. Heb je nog een mailadres?
Ja.
Ik doe het nooit meer.
RTL Boulevard. Ik heb zelfs twee
mailadressen. Je hebt twee mailadressen. Nou, dan kan je twee keer een vraag insturen. RTL Boulevard, @bluecircle.nl. En ook via Spotify kan je je vraag doorgeven aan onze page. En daarna gaan wij aan de slag om deze vraag te ontrafelen. We gaan naar X on the Beach. Rob, moet je luisteren. Gisteravond heb ik alle talkshows gemist. Want we zouden het gaan hebben over X on the Beach. In onze kleine vergadering werd gezegd, nou, er is wat ophef. Want er is namelijk een meisje nu in het programma. En die is 18. En daar is wat gedoe over op Twitter. Willen we het even
Dat op? Heb ik gezien. Ja. Want ze was te jong.
Was 18.
Toch? Ja,
was
18. 18. En afschuwelijk. Hoe kan dat?
Nee, want de anderen zijn 19 of 20. Dus
ja,
18
de is... groot leeftijdsverschil. Ja.
Is te jong. Maar, en daar was wat gedoe over. Dus willen jullie het daarover hebben. Dus ik heb het gekeken. Kleine voorintroductie. Ik ben best wel fan van dat programma. Ik heb dit seizoen nog niet zo heel veel gekeken. Maar ik heb zelfs ooit een keertje in het fantastische zomerprogramma van Art Rooijakkers gezeten. Om te praten over hoe leuk X on the Beach eigenlijk is.
Op die gekleurde picknickbank.
Op die gekleurde picknick. Ja. Samen met Domien Verschuur. We waren allebei fan. En daarna is ook Art Rooijakkers fan geworden. Want die heeft mij nog wel eens gebeld. In spanning van Luc, ik moet met iemand praten over dit programma. Maar hij kon het niet kwijt. Dus ik vond het gewoon een leuk programma. Want ik vind het gewoon leuk. Jonge mensen maken plezier in hun leven, doen allemaal hele domme dingen, gaan helemaal los, drinken heel veel, feesten heel veel. Het staat eigenlijk ontzettend ver van me af, maar dat maakt het voor mij ook gewoon zo makkelijk om naar te kijken. Gewoon, er gebeurt gewoon niet zoveel en laat ze lekker. En soms werd er even een knokpartijtje en eerlijk gezegd vond ik dat ook niet zo'n probleem. Want het waren allemaal mensen, gelijk niveau, ja, er werd het en daarna gingen ze ook weer met elkaar het zwembad in, dus... Ik zag er eigenlijk het kwaad niet zo heel verschrikkelijk veel van in. Gisteren keek ik naar de uitzending van X on the Beach. En ik heb echt vanaf moment 1 met een knoop in mijn maag zitten kijken naar deze aflevering. Het was echt een walgelijke aflevering. En het had te maken met twee dingen. Er kwam één vrouw in, jonge vrouw uiteraard, in het programma. Die heel enorme attitude had. En die matchte totaal niet in de groep. Waarna dus haar matras in het zwembad werd gegooid.
Terecht. Ik heb niet gezien, maar ik vind het nu al terecht.
Nu al terecht. Nou ja, gek genoeg had je dus wel als kijker een beetje het gevoel van... Nou, terecht, oké, want jij bent wel heel erg heftig aanwezig.
Het is maar een beetje water ook, hè?
Een beetje water. Nou goed, die vrouw werd in het zwembad... Of die matras in het zwembad. Maar zij ging uiteindelijk op een andere matras liggen en zo. Gedoe. Maar toen kwam het. Er kwam dus dat jonge meisje, dat meisje van 18, kwam dus het strand oplopen. Was dus een nieuwe kandidaat, 18 jaar. Nou, dat was een beetje atypische kandidaten voor X on the Beach. Zij was wat een beetje bleu. Ze was helemaal niet zo heel erg mondig. En ze moest ook huilen omdat die relatie voorbij was en zo. Je kent het concept, hè? Drie mannen liggen daar dan met hun spieren op een bankje.
Nu je het zegt, begint het me weer te dagen.
Ja. En zij ging dus op date met twee andere jongens en niet met haar ex. Dus die ex ging terug naar de villa. En zij had wel een leuke band met een van die jongens met wie ze op date was. En toen hebben dus die jongen, die ex, dus die jongen van het meisje, en een andere gozer, best wel oude gast voor X on the Beach, Jonna van 28, hebben dus de matras van een van die twee jongens met wie ze op date was, omgewisseld, zijn matras, met die natte matras. Die lag nog ergens in een hoekje te smeulen. En die hebben ze dus omgewisseld. En vanaf dat moment begon een soort pestgedrag op die jongen. En ik zat echt te kijken van hoezo wordt dit uitgezonden? Want iedereen kent wel dat pestgedrag van dat één iemand wil iets. Een andere persoon neemt dan een initiatief om dan het treiteren te laten beginnen.
Ja.
Twee, drie andere mensen sluiten zich daarbij aan. En beginnen die jongen ook te treiteren. En de rest van de groep is een soort stilzwijgende menigte die gewoon toekijkt en denkt van nou, ik bemoei me hier niet mee. Want als ik me mee ga bemoeien, dan ben ik zo meteen ook de pineut en slaap ik ook op een nat matras. Nou, die jongen die kwam daar uiteraard achter, die ging daar tegenin. En toen ontstond er een soort situatie waarin die oudere gozer, die de matras heeft omgewisseld, ja, continu probeerde om een soort fysiek gedrag uit te lokken van die jonge jongen, die trouwens 19 is. Dus dat is een leeftijdsverschil. En die jongen die deed dat niet. Dat was eigenlijk een soort beleefde gast in dat Ex on the Beach huis. En het sloot uiteindelijk af met het feit dat die 28-jarige jongen maar begon te meppen. Zo van, nou, dit doen we met jongens zoals jij. En die gozer had niks gedaan. En ik zat echt, ik dacht, wat is dit, joh? Hoezo? Dit is alle leukheid, alle vrolijkheid van het programma was weg. Er werd met urine gegooid. Die jongen werd met flesje. Ja, urine was dan op dan op iemand anders. Maar er werd met een glas. Ja,
tussen neus en lippen door. Ja. Dat ging dan weer naar iemand
anders. Er werd weer een ander verhaal. De jongen werd die werd met water overgooid. Of met een drankje kreeg hij in zijn gezicht. En puntje bij paaltje was dat die jongen dus toch alleen dan op dat matras sliep.
Maar hadden de, want er lopen altijd beveiligers.
Hadden
die een stranddag?
Ja, die hadden. Nou, die kwamen uiteindelijk in actie toen dus het fysieke geweld, zoals het altijd gaat, als het dan een knokpartijtje is. Toen pas kwamen ze tussen beiden. Maar die jongen werd echt een beetje gek gemaakt. Die werd dan was de ruzie was voorbij. Ze gingen samen uit en vervolgens zit die ene jongen weer die begint weer te stoken. Die zegt van, Hey, wil je nog praten? Wil je nog praten? Dus je begint meteen weer uit te lokken. En dan met z'n allen op die gozer. Ja, het is echt. Ik zat echt met een knoop in mijn maag te kijken. Ja, vond het echt met
je
heftig.
Als je dit zo uitlegt, dan snap ik wel dat je zegt van, had dit wel uitgezonden moeten worden?
Nou ja, ja.
Ik bedoel, het is reality televisie. En het is stiekem natuurlijk altijd leuk als er een beetje geruzied wordt.
Tuurlijk.
Maar ja, als het zo uit de hand loopt, dan gaat het gewoon mis.
Nou, wat wel, kijk, die ruzie is, dat hoort bij het programma. Een beetje drama.
Ja.
Het schijnt trouwens zo te zijn dat hier in Nederland, wij zijn bijna de enige reality makers waar geweld, waar knokpartijtjes, Jerry Spring-achtig praktijken. Dat zie je eigenlijk niet zoveel bij andere landen. Maar dit was niet, er was geen gelijke situatie meer. Dit was echt gewoon één groep die zich richt op één jongen. En de hele uitzending door wordt dat uitvergroot. En de titel van het programma was ook, jij krijgt een waterbed. Dus het was ook heel erg laten zien van, nou, zo jong, zo werkt pesten. En nou, dat laten we nu een half uur lang zien. En het resultaat is dat de gepeste afdruipt, letterlijk en figuurlijk. En de pestende groep wint. Ja, ik weet niet. Ik zat echt. Dit is wel. Dit moeten ze niet meer doen. En ze moeten dit anders aanpakken. Want anders creëer je gewoon. Ja, je kijkt allemaal hele jonge mensen naar. Die denken.
Maar krijgt die gepeste jongen in ieder geval dan dat leuke meisje?
Nee, want dat meisje is eigenlijk in dat verhaal niet voorgekomen. Want ik denk dat die ook gewoon zich teruggetrokken heeft. En dacht, ik bemoei me hier niet mee. Wat ik me ook wel kan voorstellen, want die meid is 18. Ja, die gaat niet tegen een groep waar ze net binnenkomt, waarvan een 28-jarige man besluit om een 19-jarige jongen te pesten. Ja, ik.
Ja, ja, en als ze toch werk van die jongen gaat maken, dan slapen ze zo meteen samen op een waterbed.
Ja, dat was ook niet leuk. Nee, dat was ook. Maar kijk, het gekke is, deze hele situatie is natuurlijk krankzinnig. Want het is natuurlijk een soort kookpot waar die mensen inkomen en dingen ontstaan. Alleen je hebt als tv-maker ook wel een verantwoordelijkheid om te zeggen van, oké, dit gaat zo. Er wordt hier. Er wordt op een bepaalde manier een soort ruzie uitgesponnen. Oké, je hoeft echt niet meteen in te grijpen. Op een gegeven moment natuurlijk wel. Maar je kunt er ook voor kiezen om die verhaallijn anders anders te laten zien aan mij als kijker. Want ik wil wel met een fijn gevoel die tv uitzetten.
Ja,
en niet denken van, holy shit, die jongen zit daar als een soort gepeste gozer in dat huis. En zo zet ik de tv uit.
Ik moet wel zeggen, ik was eigenlijk van plan om vanavond oude afleveringen Zomergasten te gaan kijken. Maar ik denk dat ik nu toch even dit seizoen Ex on the Beach.
Je bent wel benieuwd, hè?
Ja, ik ben wel benieuwd.
Ah, het is sowieso erg. Ik heb er al een stukje. Ja, er wordt echt ontzettend veel geneukt weer.
Oh jee.
Geknokt. Ja, het is wel echt gewoon.
Het, weer zover?
Het is ongelooflijk hoe ze deze mensen bij elkaar krijgen. Dat is echt gewoon. En dat is toch wel weer. Ja, ik weet niet. Dat is echt. Wat een apart programma is het eigenlijk. Ja. Dat is zo'n vreemd programma.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
We hebben het gehad over College Tour vorige week. De Mercedes-baas Ola Källenius was de gast. Nou, dat is normaal gesproken een kijkcijfer kanon. Toch hadden we het laag.
Nou, soms.
Soms.
Ja.
We hadden laag ingezet. Britje dacht dat er 325.000 mensen naar zouden kijken. Ik zelf dacht 261.000 en jij dacht 185.000. En jij zat er het dichtst bij. Want nog geen 200.000 mensen zagen die aflevering. 198.000. Hoe komt dat, denk je?
Ja. Omdat niemand een reet interesseerde wat de baas van Mercedes-Benz te vertellen had. Die man die kennen we verder ook niet. Ja, het was ook, ik heb hem gekeken. Het was gewoon echt een heel saaie aflevering. Er zaten wat vragen die dan interessant waren voor de studenten uit Delft die de vragen mochten stellen. Maar het leek wel alsof ze vooral op zoek waren naar iets dat internationaal rumoer zou gaan opleveren. Dus die advocaten van Extinct Rebellion, of tenminste de juristen is geloof ik, die Hanna, hoe heet ze ook weer? Hanna Prins heet ze. Leuk meisje natuurlijk om te zien, komt goed uit haar woorden. En die, ik geloof dat ze hem nog net niet wilde opknopen. Ja, het leek alsof ze dachten van nou, als we dat laten zien en hij krijgt ineens een ontzettende zweetlip en we zetten dat fragmentje online, dan gaat het hele wereld over. Ja. En wat kan het ons dan verrotten dat er in Nederland, anderhalve man in een paardenkop hebben gekeken. Ja, maar uiteindelijk, ik snap dat niet, want het is een programma voor Nederland. Je hebt zulke mooie afleveringen gemaakt met echt grote namen. Nou, Desmond Tutu heeft er zelfs nog gezeten. En dan, dan ga je voor een soort van effect bejag met iemand zitten die we gewoon niet boeiend vinden. Het kwam ook niet van de grond zoals ze hoopten dat het, zoals ik vermoed dat ze het hoopten. Dus dit hadden ze niet moeten doen.
Caroline van der Plas is aankomende zondag te gast.
Oh, zullen we die dan voorspellen?
Ja, dat is goed. daar weten we in principe al best wel veel van. Maar goed, zij heeft ook een persoonlijk verhaal. Dus wordt zij de redder in nood? Haalt zij de kijkcijfers omhoog, denk je?
Ja, ik denk dat ze nog wel, Dat we met z'n allen nog meer over Caroline van der Plas willen weten.
Ik denk het ook, ja.
En er zit natuurlijk ook nog wel een verhaal. Het verhaal over haar overleden man, dat kennen we een beetje. Maar ik denk dat nog wel stof voor meer. Even een goed gesprek over of ze nou echt premier zou willen worden.
Ja.
Ik ben benieuwd. Het is natuurlijk niet zo gehyped als die aflevering met Sigrid Kaag. Maar ik denk wel dat hier 560.000 mensen naar kijken.
Ik schat iets, ik denk 412.
Oké. Okay.
Ja, ietsjes lager. Omdat het ook nog zomer en volgens mij wordt het wel aardig weer. Dat neem ik dan nog even mee. Maar
dan heeft ze toch nog steeds twee keer zoveel als Ola Kalenius.
Ja, precies. Ja. Nou, we gaan het afwachten. Volgende week dan weten we het. Dan nog even Erika Terpstra. Nee, niet Erika. Gregory Sedok ook niet. Nee, het is Estefana Polman geworden. Op het handbalveld kennen we haar natuurlijk al. Maar nu is ze ook presentatrice geworden van het programma Beter Laat Dan Nooit. Die vorige twee die ik noemde waren ook sporters die ineens zijn gaan presenteren. Daarom haalde ik zij er even bij. Ja, ik vind het een hele leuke, verrassende keus. Ik zeg verrassend, misschien ook wel niet, want het hing ook wel in de lucht dat zij weer een keer echt iets op tv zou gaan doen.
Ja, en toch vind ik het wel verrassend.
Dat zij dit programma gaat doen.
Ja, ook. Ja, want dit is een beetje een moeilijk programma. Er zijn natuurlijk twee seizoenen bij RTL 4 uitgezonden. Die werden heel goed ontvangen, maar niet heel erg goed bekeken. Nu gaan ze dus met een helemaal nieuwe cast op een kleinere zender hetzelfde programma maken met een presentatrice die het nog maar moet laten zien.
Ja.
Maar ja, ik vind het wel, ik vind het helemaal terecht dat ze dit met haar proberen. En ik vind ook als je met een nieuwe presentator iets gaat doen, dan moet je niet meteen een studioprogramma gaan doen.
Nee.
Wat ze met Rob Kemps hebben gedaan, meteen The Wheel presenteren.
Veel te groot, te moeilijk. Ja.
En het mooie van zo'n programma is als Beter Laat Dan Nooit. Je gaat dus met een groep op reis. Het is in feite reality, want je bent gewoon de hele dag aan het opnemen. En aan het eind van de dag kijk je wat er in je net is blijven hangen.
Ja.
Maar dat betekent dus ook dat een presentator gewoon een beetje kan groeien, een keer een fout kan maken.
Jezelf kun je echt zijn.
En inderdaad, omdat je toch de hele dag bezig bent, het heeft geen zin om een soort van typetje te worden. Dus het beste dat je kunt doen is gewoon jezelf zijn. En we hebben al op televisie gezien dat zij ontzettend leuk is.
Ja. Ja, nee, wij spreken haar met Boulevard ook altijd heel graag. Omdat ze altijd wel iets leuks zegt, iets grappigs over Raphaël. Iedereen denkt bij haar altijd, wat een leuke vrouw, gezellig.
Ja.
Dus dat, ik ben het helemaal met je eens. Volgens mij is dit een perfect programma voor haar als debuut. Omdat, ik denk dat je er gewoon altijd gewoon goed uitkomt. Dat zag je bij al die andere deelnemers en de prestatrices ook. Die kwamen er ook allemaal goed uit. Het was gewoon een sympathiek, leuk programma is het ook. De mannen, nou goed, daar valt ook nog wel wat over te zeggen.
Het is natuurlijk bij zo'n programma, net zoals bij Ranking the Stars. Op het moment dat je voor Ranking the Stars wordt gevraagd, dan is dat niet per se een eer. Want dan zit er waarschijnlijk een bepaald randje waarvan ze denken van oké, daar kunnen je echt lekker op afzeiken. En hier weet je, er moet toch toch iets van vergaande glorie om je heen hangen. Want anders dan ben je niet geschikt voor het programma. Nou, op zich, dit seizoen zit dan Henny Huisman erin. Ad Visser, Frits Barend en
Edwin
Rutte, precies. Ik moet zeggen, Edwin Rutte vind ik eigenlijk niet echt vergaande glorie. Nee. Omdat hij gewoon een beetje met pensioen is. Die doet dingetjes op Radio 4. En dat is verder prima. Die andere drie, die hebben meer. Die daarvan merken we dat ze, als ze gebeld worden, dat ze meteen in de auto naar Hilversum stappen.
Ja.
Dat voldoet meer aan het criterium, om het zo maar te zeggen.
Ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe zij met elkaar, met Estefane Polman, omgaan. Het is wel leuk trouwens, want we zien wel vaker oud-sporters die op televisie verschijnen als prestatrice. Bijvoorbeeld Barbara de Loor, wisten we ook sinds deze week. Die wordt de opvolger van Olga Commandeur. Ja. Oud-schaatster is dat. En gaat Nederland in Beweging presenteren. Nou, dat heeft dan wel weer met sport te maken, uiteraard. Maar we hebben ook Nathan Rutjes natuurlijk en Inge de Bruin. Is dat iets waar we lekker uit kunnen grasduinen als tv-makers? Die groep sporters?
Nou, Nathan Rutjes, die zie ik ook nog wel eens een keer een programma presenteren. Die is nu natuurlijk vooral deelnemer geweest.
Ja.
Als zijn zoon het kan, dan met het Wie is de Mol-programma, dan kan Nathan het vast ook.
Ik heb ooit een keertje Yvette Brog geïnterviewd voor die deed zo mee aan Expeditie Robinson. Dat is een hele leuke vrouw, is dat. Die zie ik ook nog wel een keer een programma presenteren. Handbalster is dat.
Ik heb nog wat namen opgeschreven.
Oh, oké.
Ik ben benieuwd. Ik ga er even bij pakken.
Ik zeg dan Stef Clement, noem ik ondertussen ook nog even. Die heeft natuurlijk een rol als commentator bij het wielrennen. Maar dat is ook wel echt een leuke babbelaar. Is dat waarom niet? Waarom zou je die nog niet een keertje ergens anders willen zien?
Iemand van wie ik denk dat hij op een gegeven moment wel een kans gaat krijgen, is Shannis van der Zanden.
Ja, voetbalster.
Ja, uitgesproken persoonlijkheid. Interessant om te zien.
Mm-hmm.
Dus dan denk ik van dat is gemaakt voor televisie. Ik weet niet of ze er per se voor geschikt is. Maar dat maakt niet uit als zij het leuk vindt om te proberen.
Ja.
Wij gaan sowieso kijken en dan zien we het wel.
Dan zien we het wel.
Wat denk je van haar voetbalcollega Lieke Martens?
Ja, Zep zou ik dan zeggen. Zoiets, een Zep-achtig programma.
Als Britt ooit stopt met Zep Sport.
Ja, ja, ja.
En wat dacht je van Bart Vriends? Ook voetballer?
Oh ja, die ken ik niet zo goed.
Hij heeft een podcast.
Ja.
En het is een ontzettend sympathieke gast die over meer dan alleen voetbal kan praten.
Dat moet je hebben. Dat moet je hebben.
En dat is leuk. Ook omdat je bij een voetballer denkt van die kunnen echt alleen maar over voetbal praten.
Ja.
Dus dat zou ik leuk vinden. Ja, en dan verder. Ja, kijk, je noemde haar al eventjes aan het begin van de uitzending. Jutta Leerdam.
Ja.
Ja, natuurlijk gaat die ook een keer de kans krijgen.
Tuurlijk.
En sterker nog, ik vind haar wel iemand om gewoon een keer een sabbatical te nemen. Van het schaatsen.
En dan gewoon kijken, kan ik iets betekenen in de show en entertainment wereld?
Ja. En dan gewoon twee programma's presenteren en daarna weer Olympisch goud pakken.
Nou ja, waarom zou zij niet op een eiland kunnen staan als presentator van een survival-achtig programma?
Ja.
Dat kan toch ook?
Om wat te noemen.
Ja, ja. Precies. Ja. Ik zie dat ook wel gebeuren, hoor.
Had jij nog mensen?
Nee, deze twee die kwamen in gedachten. Maar goed, we hebben natuurlijk ook onze eigen Fatima, die natuurlijk ook echt vanuit de sport en tv-wereld is ingedoken. En dat ook heel goed en leuk kan. En voelt zich echt als een vis in het water, volgens mij, in deze wereld. Ja.
Ik heb nog één outsider.
Nou?
Ik weet zeker als die op niemands lijstje staat, Thomas Dekker.
Ja.
Ik vind Thomas Dekker een soort van Rick Brandsteder. Ook de knappe jongen, beetje bad boy.
Beetje bad boy, ja.
Beetje heel erg, nog 10 keer zo erg als Rick.
Ja, ja, ja. En rumoerig liefdesleven.
Ja, maar die zou ik wel eerst in programma's als deelnemer willen zien.
Ja.
Maar ik denk dat die ook leuk zou zijn als presentator.
Ja, dat is wel grappig. Ik heb ooit een keertje hem dus ook geïnterviewd voor Expeditie Robinson Eilandpraat toen. En dat was een hele leuke aflevering. En toen zei ik tegen hem na afloop van het programma van hé, dat doe jij leuk joh. Want hij zat lekker mee te kletsen en ook mee te interviewen met de gast tegenover. En zei hij, oh echt waar? Ik zei, Hij was daar helemaal zelf niet mee bezig. Dus zei ik van, maar kijk je nooit eens een keer iets terug van jezelf? Nee, nooit. Kijk nooit iets terug. Want hij zei, het is geweest en dat is klaar. Maar dat is juist wel een onbevangenheid die heel erg kan helpen.
Dat past perfect bij hem.
Ja.
Dat is gewoon wat je in zijn hele biografie leest. Ja. Stom van klaar.
Nee, maar misschien heb je wel gelijk inderdaad. Een soort tv-maker, dat sluimert nog een beetje. Maar dat kan zomaar eens tot wasdom komen ooit.
Ja.
Wie weet.
Nou, tv-makers, graag gedaan voor
graag gedaan. Dit was hem weer, de BLVD-podcast voor deze week. Als je nou een abonnementje wil, dan zou ik dat zeker aanraden. Bijvoorbeeld via Spotify. Dan kan je een abonnement nemen. En dan hoor je ons elke week. En dan komen we automatisch in jouw dienst terecht. Handig, hè?
Ja.
Ik zou het zeker even doen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.